Thank you. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, fijn om elkaar weer deze zondagmorgen te ontmoeten. Namens de kerkenraad mag ik jullie dan ook van harte welkom heten in deze eredienst. Alle gasten die in ons midden zijn, ook van harte welkom. Mensen die thuis met ons verbonden zijn, ook van harte welkom. Voor de volgende afkondiging wil ik jullie vragen om te gaan staan. Gisterochtend, zaterdag 8 juni, is onze zuster Fanny de Vries overleden. Ze is 94 jaar geworden en verbleef de laatste weken in de Blenke in Hellendoorn. Fanny is de moeder van Stef en de schoonmoeder van Anne. De begrafenis is Deo Volente op donderdagmiddag 13 juni. Om 2 uur is een dienst in het uitvaartcentrum in Nijverdal, voorafgaand aan de dienst om 1:30 kunt u condoleren. Ter bemoediging zingen we Psalm 68, vers 10 in de oude berijming. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen. Zoals jullie weten zijn Chris Veldpapen en Lisette Rademaker in een nieuw huis gaan wonen. Dat heeft u kunnen lezen op de website. Chris wil ook lid worden van de Levensbron. En Chris, je bent al lange tijd bij ons in de kerk en nu ook van harte welkom als lid. Ik wil je vragen om samen met Lisette eventjes te gaan staan. Dan kunnen wij als gemeente jou begroeten. De kerkraad heeft Jan Welleweert en Klaas Berends geroepen voor het ambt van pastoraal ouderling. Johan Somer is geroepen voor het ambt van bestuurlijk diaken. Verder heeft de kerkraad Letty Westrik geroepen voor het ambt van diaken. Alle vier hebben zij die roeping aanvaard en willen ze het ambt vervullen. De kerkraad is blij en dankbaar bij deze invulling en we gaan ervan uit dat jullie dat ook zijn. De bevestiging zal na de zomervakantie plaatsvinden op zondag 15 september. Zoals iedereen ook heeft kunnen lezen op de website, zijn we nog op zoek naar een bestuurlijk ouderling. En nu kan het maar zo zijn dat dit ambt, dat je daar al eens wat vaker over hebt nagedacht. dat het ergens toch in je hart is gekomen. Om daarin ook dienstbaar te zijn aan de gemeente. Dus hierbij ook de vraag, voel jij je geroepen tot dit ambt? Of wil je eerst wat informatie? Nou, dan vernemen wij dat graag van je en gaan we graag met jou in gesprek. Neem dan ook contact op met Pieter Hogeveen, Gilles Kodde of je wijkouderling. En laten we dan ook zo samen verder bouwen aan Gods Koninkrijk. Vanmiddag heeft wijk 1 een wijkbijeenkomst. In Rijzen, bij de Norbershof. Gaan we samen spelletjes doen. Maar hierbij ook even een mededeling voor de mensen in wijk 1. Als u tussendoor even naar huis gaat, wilt u dan niet eten. Want om 1 uur staan de soep en de broodjes klaar. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en dit koningskind. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes achter in de kerk. Kan natuurlijk ook via Scipio of de bank. De bloemen gaan met een groet namens ons allen naar Kees en Antje Schutten. Straks na de dienst is er koffie, thee en fris voor alle gasten en gemeenteleden. Fijn om elkaar dan te ontmoeten, na te praten en met elkaar in contact te zijn. Vanmorgen zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel bij ons voorgaan. Albert-Jan, ik nodig je van harte uit om dat ook te doen. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen. Dat we gaan staan. En dan zingen we samen een lied waarin we ook zingen dat we opkijken naar God om het van hem te verwachten. Psalm 123 vers 1. Nou, laten we vanuit die verwachting nu stil worden voor God. En ook belijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. gaan een lied zingen. Een lied dat gaat hoe we ook als kerk zijn bedoeld. Als het gaat om de plek waar je welkom bent. Met open armen. Een lied van Schrijvers voor Gerechtigheid. Zullen we bidden? Heer onze God, Heer, dank u wel dat we welkom zijn bij u. Dat we hier thuis mogen zijn bij u. Dat uw zoon naar ons toe komt met open armen. Dat we niet hoeven uit te leggen waar we hier zijn. Dat we niet hoeven laten zien van tevoren. Maar dat we bij u mogen zijn en dat we dan mogen horen dat er genade en vrede voor ons is. Dat u uw hart openzet voor ons. Dat we bij u thuis zijn. Hoe het er ook uitziet in ons leven. Heer, of we nu blij zijn of verdriet hebben of spanning hebben of wat ons ook maar bezighoudt. Of we nu veel met u bezig zijn of niet. Of we veel dingen hebben die we tegen u willen zeggen. Die we aan u willen vragen. Of dat we niet zoveel tekst hebben. Heer, dank u wel. En hier zijn we. En u kent ons. Heer, dank u wel dat we voor u niks hoog hoeven te houden. En help ons om dat ook niet voor elkaar te hoeven. Dat we hier eigenlijk allemaal mensen zijn die leven van uw genade. En die zonder uw genade nergens zijn. Heer, geef dat ons ook aan elkaar verbindt. Dat we op die manier naar elkaar kijken. En dat we inderdaad ook hier bij elkaar welkom zijn, zoals we welkom zijn bij u. Heer, dank u wel dat we hier zo samen mogen zijn, samen mogen afstemmen op u, wat uw bedoeling is met ons leven, wat u tegen ons wilt vertellen, dat we u mogen loven, prijzen in onze liederen, dat we mogen bidden, in de stilte ook mogen neerleggen wat ons bezighoudt. En wil u bidden, Heer, wilt u hier bij ons zijn, zoals u dat belooft, en geef dat we dat ook mogen merken. Heer, zet ons er weer bij stil, waar het om gaat in ons leven. Heer, willen u bidden, ja, voor al uw kinderen die samenkomen, om u te zoeken, te luisteren naar u. Heer, geef daar uw zegen over heel de wereld. Heer, dat mensen weer bemoedigd worden om met u te leven. We willen u ook bidden voor degenen die niet kunnen samenkomen in de kerk, omdat het te gevaarlijk is, die in een eentje moeten geloven. Je wil ook hen bemoedigen, juist op deze dag. En zo bidden we u, hoor ons om, Jezus wil. Amen. In de Bijbelklas gaan jullie straks bezig met een verhaal wat de Heer Jezus vertelt. En dat verhaal gaat over een kostbare parel. Die parel is zo kostbaar dat iemand er alles voor over heeft om die ene parel te kunnen kopen. Nou, we gaan eerst een lied zingen. En dat lied gaat ook over een parel. U, jij, ik. We zijn allemaal zo kostbaar als een dure parel. En God vindt ons heel bijzonder en God houdt van ons. Daar gaat het lied over. Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent? Een parel in Gods hand. Ja, sorry, jullie dachten natuurlijk, die is naar de Bijbelklas. Maar ja, ik zou wel een keer willen, maar ja. Nee, ik heb nog werkbladen. Dat is voor de kinderen die niet naar de Bijbelklas gaan, maar wel in de kerk iets willen doen met het verhaal waarin de Bijbel over gaat. Wie zou dus een werkblad willen hebben? Heeft er nog geen gekregen bij de deur? Ik zie geen vingers, maar... Nou ja. Aan nieuws heb je niks. Als het op aankomt heb je aan nieuws helemaal niks. Ja, goed nieuws, daar heb je wat dan. Nieuws is bijvoorbeeld dit. In de krant staat dat een man van 50 jaar uit Nijverdal een prijsvraag heeft gewonnen van 10.000 euro. Dat is nieuws. Maar goed nieuws wordt het pas als jij die man bent. Als Willemijn Hubert enthousiast vertelt dat het de komende 2 weken 30 graden is in Zuid-Frankrijk, dan is dat voor veel Nederlanders alleen maar nieuws. Maar als jij net volgende week naar Zuid-Frankrijk gaat rijden om daar vakantie te houden, dan wordt het ineens goed nieuws. Dus aan nieuws heb je niet zoveel. Dat is leuk, dat is interessant. Maar zodra het goed nieuws wordt, wordt het alleen maar interessanter. Want dan gaat het ineens over jou. Nou, zo is het ook met de Bijbel. Dat kan nieuws voor je blijven. Leuk, interessant, mooi, leerzaam, misschien zelfs wel inspirerend. Maar zolang het niet over jou gaat, dan blijft het gewoon nieuws. Dan blijft het op afstand. Terwijl dat niet de bedoeling is. God wil ons in de Bijbel namelijk juist goed nieuws vertellen. Het gaat God namelijk altijd om jou, om u en mij. Nou, dat geldt ook voor de verhalen die Jezus vertelt. Daarin wil Jezus iets duidelijk maken over het Koninkrijk van de hemel. Dat gaat over de wereld van God, hoe God naar de dingen kijkt. En vaak schuurt dat met hoe wij de dingen bekijken en beleven. Of hoe het volgens ons zou moeten zijn. En dat is mooi, dat is leerzaam. Maar Jezus wil meer dan alleen maar een mooi verhaal vertellen of een wijze les. Hij wil dat jij en ik gaan ontdekken dat wat hij vertelt, dat dat ook gaat over jou en over mij. Dat het geen nieuws is wat hij vertelt, maar goed nieuws. We gaan het verhaal lezen dat Jezus vertelt over een wijnboer die op zoek is naar personeel. Hij zoekt mensen die in zijn wijngaard willen werken. En hij wil ze er een eerlijke prijs voor betalen, zelfs veel meer dan dat. Nou, wat wij vanmorgen te doen hebben, is op zoek gaan naar het goede nieuws in dit verhaal. We lezen Matthäus 20, vers 1 tot 16 en Limien Beekendam zal het voorlezen.
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en 3 uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordden ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten. En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder 1 denari. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die 1 denari. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatsten hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen: Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.
Het woord van God. We zingen een gezang uit het liedboek, een rijke schat van wijsheid, schonk God ons in zijn woord. Grote kans dat dit verhaal bij je op allerlei knoppen drukt. En dat is precies Jezus' bedoeling. Hij wil iets trekken, hij wil iets losmaken. En wij Nederlanders zijn nogal gevoelig voor eerlijk en niet eerlijk. Wij vinden het belangrijk dat iedereen eerlijk en gelijk wordt behandeld. Geen vriendjespolitiek, niemand mag voorgetrokken worden en niet voorkruipen of voordringen. Dat vinden we niet eerlijk. Toch is dat precies wat er in dit verhaal gebeurt. Jezus zegt het zelfs letterlijk. Mensen die eerst zijn, moeten achteraan aansluiten. En wie het laatst komt, die wordt voorgetrokken. Dat is niet eerlijk, toch? Nou, en juist die irritatie, die lijkt Jezus op te zoeken. Hij wil ons iets leren over ons gevoel van eerlijk en oneerlijk. En Jezus vertelt dit verhaal om iets duidelijk te maken over het koninkrijk van de hemel. Dat zegt hij in vers 1, dat het daarover gaat. En daar werken dingen blijkbaar anders dan hoe wij mensen het doen. Het koninkrijk van de hemel, dat is hoe God naar de dingen kijkt. En dat klopt niet met hoe wij denken dat de dingen zijn of zouden moeten zijn. God denkt en kijkt anders. En zoals zo vaak rammelt Jezus weer eens flink aan onze ideeën over hoe de wereld werkt. En over wie God is of zou moeten zijn. Jezus laat zien, God kijkt anders. Jezus leert ons omdenken. Jezus gebruikt vaak verhalen om iets duidelijk te maken over God. Blijkbaar werkt dat beter, verhalen vertellen, dan precies uitleggen hoe het zit. Maar dat betekent wel dat je geen hapklare brokken voorgeschoteld krijgt. Maar zo'n verhaal, dat is iets waar je op moet kouwen. En dat is precies de bedoeling. En dat brengt ons bij de vraag, ja, hoe lees je nou zo'n verhaal, zo'n gelijkenis van Jezus? En voor ons is dat helemaal de vraag, want eigenlijk staan wij met 1-0 achter. Wij waren niet bij toen Jezus het verhaal vertelt, dus we kunnen hem niet vragen wat hij nou precies bedoelt. Vaak was er ook een directe aanleiding om het verhaal te vertellen, maar lang niet altijd wat het erbij vertelt. En wij leven 2000 jaar later. Een andere tijd, een ander werelddeel, een andere cultuur. Jezus gebruikt heel alledaagse voorbeelden. Maar omdat wij in een andere tijd, cultuur leven en de dingen anders doen, is het voor ons niet altijd gelijk duidelijk. Maar eigenlijk altijd als Jezus een verhaal vertelt, dan is dat uit het dagelijks leven gegrepen. Maar ergens in het verhaal zit iets onverwachts. Iets wat voor je gevoel niet klopt, een verrassende twist. Maar omdat wij deze verhalen vaak niet voor het eerst horen, is dat verrassingseffect er wel een beetje vanaf. Want je weet al wat er gaat komen. Nou, waar gaat dit verhaal over? Jezus helpt ons door aan het begin al te zeggen, dit verhaal wat ik nu ga vertellen, dat gaat over het koninkrijk van de hemel. Het gaat dus over de wereld van God, over hoe God naar de dingen kijkt. En dingen werken daar anders dan bij ons. En om te begrijpen waar het Jezus om te doen is, moeten we dus op zoek naar het verrassingselement in het verhaal. En dat zit duidelijk in wat die wijnboer doet als hij alle werknemers uitbetaalt. Die baas wil een verrassingseffect creëren. Hij was al van tevoren van plan om elke werknemer, hoe lang of kort hij ook gewerkt had, hetzelfde loon te geven. Dat had hij al bedacht. Maar heel bewust begint hij bij de mensen die het laatst zijn gekomen en dus het minste hebben gewerkt. Het is duidelijk dat hij zo het meeste effect wil veroorzaken. En dat gebeurt ook. Want die werknemers zien wat er gebeurt. En de arbeiders die maar een uurtje hebben gewerkt, krijgen een compleet salaris. En misschien zitten die anderen al te rekenen. Ze hebben bijna 10 keer zoveel gewerkt. Dus zouden ze ook 10 keer zoveel krijgen misschien. Maar als zij aan de beurt zijn, krijgen ze ook net zoveel als degene die maar een uurtje hebben gewerkt. En dat voelt verkeerd. Dat is oneerlijk. Ze hebben de hele dag een stinkende best gedaan. Gewerkt in de brandende zon uren achter elkaar. En die gasten die als laatste zijn bijgekomen, die krijgen precies hetzelfde. Het moet toch niet gekker worden? En daar steekt het. En dat roept boosheid op, irritatie, jaloezie. En daar kun je vast wel iets bij voorstellen. Ik in ieder geval wel. En juist dat is de spiegel die Jezus ons voorhoudt. God houdt zich blijkbaar niet aan onze logica. God heeft andere ideeën over wat eerlijk is en wat niet. En dat is hoe het verhaal afloopt, met een vraag. Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met de loon van 1 denarii? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil die laatste hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Blijkbaar zit daar de clue. Ben je soms jaloers? Oei, dat vind ik niet zo leuk om te horen. Want jaloers zijn, dat voelt niet goed. En al helemaal niet als je erop betrapt wordt. Ben je jaloers omdat ik goed ben? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Dat is blijkbaar de vraag die Jezus bij ons wil neerleggen. En het is duidelijk dat die vragen gaan over God. Blijkbaar is de werkgever in dit verhaal een beeld van God. En dat roept allerlei vragen op. Hoe eerlijk is God eigenlijk? En hoe goed is God? En wat merk je daarvan? En juist die vragen zetten ons op het goede spoor om te ontdekken wat Jezus ons wil vertellen met dit verhaal. Zodat dit verhaal geen nieuws is, maar goed nieuws. Want waar zijn wij in dit verhaal? Nou, eerst maar eens even terug naar het verhaal. Zoals ik net al zei, als Jezus zo'n verhaal vertelt, dan zitten er altijd dingen in die bijzonder zijn, anders dan anders. Nou, het eerste hebben we al ontdekt, die uitbetaling van de werknemers. Iedereen krijgt evenveel, of je nou de hele dag gewerkt hebt, of alleen het laatste uurtje. Maar er is nog iets vreemds in dit verhaal. Het is vreemd dat die heer van de wijngaard 5 keer op 1 dag naar de markt gaat. Eerst om 6 uur, dan nog eens een keer om 9 uur, om 12 uur en dan om 3 uur 's middags nog een keer. En zelfs vlak voor het einde van de werkdag haalt hij nog een aantal nieuwe arbeiders op. En dat is raar, want waarom huurt hij 's morgens niet in 1 keer genoeg werkers voor de hele dag? Op zo'n markt staan mannen die eigenlijk moeten bedelen om werk. Ze zijn geen vaste krachten, geen vaste werknemers, maar ze moeten elke dag maar weer zien hoe ze genoeg geld binnenhalen om te zorgen voor hun gezin. En dus als er iemand werk nodig heeft, die personeel nodig heeft, dan moet je zorgen dat je erbij bent. En als het je lukt om voor die dag werk te krijgen, dan zit je goed. Maar dat is ook altijd een risico. Want er is ook kans dat je niet gekozen wordt. Dat is niet alleen maar pech, maar het heeft ook iets vernederends. Het was in die tijd de eer en de verantwoordelijkheid van de man om voor zijn gezin te zorgen. Als een man in die tijd zonder geld voor eten thuis kwam, dan had hij gefaald. Dan was hij een waardeloze man en kon hij zijn gezin eigenlijk niet onder ogen komen. De mannen die in de ochtend dus niet aan de slag konden, zullen bezorgd achtergebleven zijn. En hoe langer de dag duurt, zal die zorg alleen maar zijn gegroeid. Wat is er mis met mij? Waarom willen ze me niet? Na 3 uur gaat de Heer weer naar de markt. En de mannen die nog geen werk hebben gevonden, die huurt erin, zodat ze 's avonds niet met lege handen naar huis hoeven. Blijkbaar heeft de Heer een groot hart en gunt hij iedereen een plek in zijn wijngaard. En zo gaat het de hele dag door. Zelfs tot het laatste uur, voordat de werkdag stopt. En zo zorgt de Heer ervoor dat ze allemaal werk hebben, geld verdienen en redt hij hun eer. Ze hoeven ze niet te schamen omdat ze gefaald hebben. En de Heer gaat dus 5 keer naar de markt. Omdat hij hart heeft voor die mannen op de markt. Hij is bezorgd over en hij gunt hen een plekje in zijn wijngaard. En dat verklaart ook waarom de Heer zelf naar de markt gaat. Normaal gesproken zou de Heer zijn rentmeester sturen. Dat hij deze Heer ook kunnen doen, want de uitbetaling laat hij ook aan die rentmeester over. Maar dat doet hij dus niet, hij gaat zelf. En ja, als dan aan het eind van de dag het loon wordt uitbetaald, krijgt iedereen hetzelfde. Maar dat steekt. De mannen die de hele dag gewerkt hebben, vinden het oneerlijk. Zij hebben de hele dag gewerkt, zelfs in een brandende zon. En waarom zou diegene die maar een uurtje hebben gewerkt, net zoveel krijgen als zij? En ze gaan verontwaardigd naar die Heer toe van de wijngaard en ze beklagen zich. Maar die vraagt, wat is nou eigenlijk jouw probleem? Ben je ook maar iets tekort gekomen? Heb ik niet gedaan wat ik jou beloofd heb of ben je hier soms jaloers omdat ik goed ben? Die goedheid van de Heer, daar is niemand minder van geworden, alleen de Heer zelf. Die is hooguit een dief van zijn eigen portemonnee geweest. Want economisch gezien is het niet zo slim geweest wat hij heeft gedaan. Maar die kosten, die heeft hij zelf betaald. Daar heeft niemand anders last van. De Heer is goed, hij heeft een groot hart. En daar wordt niemand slechter van, integendeel. En ik moest denken aan een ander verhaal dat Jezus vertelt. Het verhaal over een vader die 2 zoons heeft. En de een trekt de deur achter zich dicht. Hij wil niets meer met zijn vader te maken hebben. Hij jast zijn geld erdoor en geniet van het leven. En hij komt zo aan de grond te zitten, maar hij komt zo aan de grond te zitten dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan terug te gaan naar zijn vader. Niet als zoon, maar als een slaaf. Maar dan staat die vader hem met open armen op te wachten. Zo blij is hij dat die zoon weer terug is. En hij geeft een groot feest. En die andere zoon, die vindt dat maar niks. En die roept zijn vader ter verantwoording. Hoezo feest? Voor die waardeloze zoon van u, die u heeft laten stikken en mij ook. Hij heeft ons in de steek gelaten. Hij heeft ons hier laten zitten met het werk op de boerderij. Elke dag heb ik me in het zweet gewerkt en nooit gaf u een feestje voor mij. En nu gaat u een feestje geven voor die lapswans? Ook hier voel je hoe oneerlijk die oudste zoon het allemaal vindt. Hij vindt zijn vader een slapjaans, veel te goed voor dat verwende broertje van hem. En dan de verbazing van de vader. Maar jongen toch, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Hoe tragisch is dat? Die oudste jongen had niet eens door hoe goed hij het heeft. Hij is alleen maar jaloers op zijn jongere broer. En datzelfde proef je ook deze gelijkenis. Het draait om die ene vraag. Ben je soms jaloers omdat ik goed ben? Of zoals het in de Bijbel in de Twentse Sproken staat. Of kijk je nou zo lelijk omdat ik zo royaal ben? Om die vraag draait het verhaal van Jezus dus. Heb je wel door hoe goed God is? En hoe goed het is om hem te kennen, voor hem te werken, dicht bij hem te zijn. En wij lopen het risico om dezelfde tragische fout te maken als die oudste zoon in de andere gelijkenis. Dat we niet doorhebben hoe goed we het hebben. En wat het voorrecht het is dat we God kennen. Geloven is geen deal voor wat hoort wat. Ik geloof in God, ik ga naar de kerk en ik probeer een beetje goed christen te zijn. Ja, dan mag ik straks naar de hemel. Of dan zorgt God dat mij niks ergs overkomt of wat maar. Geloven is geen deal. Het gaat er ook niet om wat kan ik voor God betekenen. Augustinus, een bekende christelijke denker die zo'n 600 jaar geleden leefde, zei dat er twee manieren zijn om met God om te gaan. En de ene manier is geloven omdat het moet, of omdat je bang bent, of omdat je er iets voor terug wil. En dan zegt, dan gaat het je dus eigenlijk niet om God, maar om wat je van hem krijgt, of wat je van hem hoopt te krijgen. En Augustinus noemde dat God gebruiken. En dat is niet waar geloven om draait. Het draait namelijk om leven in Gods nabijheid. Niet om wat je allemaal van hem krijgt of hoopt te krijgen, maar om God zelf. Genieten van God, noemt Augustinus dat. Gewoon genieten van Gods nabijheid, zoals God van jou geniet. Want in deze gelijkenis leer ik ook dat het God niet te doen is om wat ik allemaal voor hem doe. Want de werkers die er als laatste bij kwamen en dus lang niet zoveel hebben kunnen doen als die eerste, zijn voor God even waardevol als de mannen die de hele dag hebben doorgewerkt. Het gaat God er niet om wat jij voor hem kunt betekenen, hoeveel jij voor hem doet. Maar hij houdt van jou en hij wil graag bij jou zijn. Dit verhaal nodigt je uit om in te gaan op die uitnodiging. Voor het eerst of opnieuw. Die uitnodiging is niet eenmalig. Net zoals die Heer steeds opnieuw naar de markt ging om mensen uit te nodigen. Dit verhaal nodigt je uit om die goedheid van God te ervaren. Om te leven vanuit genade. Ontdek de vreugde van het leven met God. Het gaat niet om wat je doet, maar omdat God jou er graag bij wil hebben. Ervaar die goedheid van God en laat die op je inwerken en jou veranderen. Wat merken anderen bijvoorbeeld van die goedheid van God? Bijvoorbeeld, hoeveel gun jij iemand anders? In plaats van dat jij misschien jaloers bent. Wat merken je kinderen ervan? Wat straal je uit van je geloof? Wat pikken zij op van wat jij belangrijk vindt in het leven? Dat je blij bent met God, dat je geniet van Gods goedheid. Hoe positief praat je over andere mensen of over bijvoorbeeld de kerk? Geloven gaat niet om wat het jou oplevert. Of om wat je van God krijgt of wat je van hem hoopt te krijgen. Maar het gaat om God zelf. Dus geniet van Gods nabijheid zoals God ook van jou geniet. En hoe waanzinnig mooi is het om God te kennen. En te genieten van zijn liefde, zijn nabijheid, zijn trouw. Amen. Ja, ik kan eigenlijk maar één lied bedenken wat we dan moeten gaan zingen. Namelijk opwekking 849, de goedheid van God. Thank you. God die spoort ons ook aan in de Bijbel om met hem te leven. En ik wil een gedeelte lezen uit Filippenzen 4. En daar horen we, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broers en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien, dan zal de God van de vrede met u zijn. Het woord van God. Dat we zingen, Heer, wijs mij uw weg. Ja, dat is nu de collecte. En er zijn twee collecten. En bij de tweede collecte voor dit koningskind is een filmpje. Dat iets vertelt over wat het koningskind is en doet. Mogen de Heer u en uw gaven zegenen. Zullen danken en bidden en best wel het een en ander om voor te bidden. Een paar dingen wil ik hier alvast noemen. Jan-Harm Welleweert heeft gevraagd of we voor hem willen bidden. Dinsdag heeft hij hartkatheterisatie, waarin ze gaan kijken hoe het is met zijn hart. En op basis daarvan wordt ook bekeken hoe hij verder geholpen kan worden. Maar best spannend, dat zullen we ook aan de Heer opdragen. Afgelopen week een aantal mensen jarig geweest. Twee namen wil ik je even noemen. Ina Dollekamp, je bent 86 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Is leuk voor jou bidden. En op dezelfde dag is ook Jan de Jong in Almelo jarig geweest. Ook Jan, van harte gefeliciteerd. De jongeren van de gemeente zijn op kamp in Rijssen. Ik ben daar gisteren even langs geweest. En het zag er leuk, gezellig uit. Dus en als het goed is komen ze vandaag weer terug. Verder zijn er wat punten uit de regiovergadering gekomen. Waar ook wordt gevraagd of we in de regio kerken daarvoor willen bidden. De kerkraad in Hengelo staat voor een belangrijk moment. Namelijk een besluit te nemen over vrouw en ambt. Dat is een spannend besluit. Er levert best wel spanning in de gemeente. Ook in de combinatie met de CGK willen we voor willen verbidden. Nou, eigenlijk elke gemeente kampt met de vraag, lukt het om de ambten te vervullen? Dus dankbaarheid voor mensen die ambt oppakken, die roeping aanvaarden. En ook zorgen over mensen die een gemeente waar dat minder lukt, zullen we opdagen. Het is gevraagd, we willen bidden voor de dominee Verdrikkers aan de Rot, die op dit moment geen gemeente heeft en ook op zoek is naar een nieuwe roeping. En we zullen ook voor dominee Kees van Dusseldorp bidden in Neder, die herstellende is van long covid, ook langzaamaan zijn werken weer oppakt, maar nog niet volledig kan werken. Ja, laten we maar gaan danken en bidden. Heer onze God, Heer, dank u wel. Dank u wel voor uw goedheid, die zo onvoorstelbaar veel groter is dan we ons kunnen voorstellen. Heer, en zo komt u naar ons toe. Heer, en geef dat het ons te pakken mag krijgen. Dat we erdoor geraakt zijn. Dat we daar op zoek gaan. Dat we er meer van willen ontdekken van wie u bent. Van uw goedheid. Heer, wat is het een ongelooflijk voorrecht dat we u mogen kennen. Dat we met u mogen leven. Dat we mogen weten dat u ons door het leven heen draagt. Ons nooit alleen zult laten. Dat we nooit alleen hoeven lopen te tobben. Heer, dat u onze zonden, hoe groot ze ook zijn, wil vergeven. Dat u met ons meegaat de toekomst in. En wat het ook zal brengen, u bent bij ons. Heer, we willen u bidden. Wilt u met die goedheid ook ons hart vervullen? Dat ons hart niet volstoppen met allerlei andere dingen. Dat allerlei zorgen, misschien wel een soort bitterheid of jaloezie, ons hart vervult, Heer, maar dat er plek is voor uw goedheid. Dat we ook op die manier met elkaar omgaan. Hier in de eerste plaats hier in gemeente. Omdat we weten dat we allemaal van genade leven. En eigenlijk niks hebben hoog te houden. Help ons om ons niet te verheffen boven een ander. Om niet onszelf te vergelijken met een ander. Om niet jaloers te zijn. Help ons om elkaar het goede te gunnen. Help ons om elkaar te vergeven. Ja, geef dat we zo ook op die manier de plek die u ons geeft vol zijn van uw goedheid. Hier in het gezin, school, op het werk, in de buurt, in onze familie. Hier, overal waar u ons maar een plek geeft. Geef dat er iets zichtbaar mag worden door ons heen van uw goedheid. Heer, willen u danken dat Jan de Jong en ook Ina Dollekamp een verjaardag mochten vieren deze week. Heer, we danken wel voor de plek ook die ze niet op hun eigen plek mogen hebben in de gemeente. Heer, dank u wel dat u hen zegent, bij hen bent. Ook als het ouder wordt, als ze ouder worden. En het leven ook misschien minder makkelijk is. En zo willen we u bidden om een zegen over het leven van Ina Dollekamp. Hier wilt u laten merken dat u dichtbij haar bent. Hier ook op de momenten dat ze alleen is. Hier wilt u voor haar zorgen. En haar dragen. We willen bidden voor Jan de Jong en ook voor Wil. Hier zegen hen samen. Hier ook het ouder worden in de zorg die ze hebben ook voor elkaar. Hier wees daarin bij haar. We willen u bidden voor Jan Harm Welleweert. Als hij is opgeschrikt door een hartinfarct. En nu ook de spanning is over hoe het verder gaat. Wat zullen ze ontdekken? Hoe kan ik geholpen worden? Heer, wilt u daarin bij hem zijn? Tijdens het onderzoek, in de dagen daarvoor, daarna. Je zegen dat. Zegen hem en Jenny. Ik wil u bidden voor Stef en Anne de Vries nu Fanny overleden is. Heer, dank u wel voor de mens die Fanny mocht zijn. En dat ze in alles ook iets mocht uitstralen van uw trouw, uw zorg voor haar. In een leven dat niet gemakkelijk is geweest. Heer, dank u wel dat ze rust mag vinden. Dat ze nu bij u mag zijn. Ik wil u bidden voor Stef en Anne. Heer, en het verdriet, het gemis wat er is. Heer, en als wat geregeld moet worden ook voor het afscheid en de begrafenis. Heer, laat merken dat u bij hen bent. Geef hen kracht. Heer, wil u bidden voor onze jongeren die in reis op kamp zijn. Geef een goede tijd met elkaar. Heer, wil u danken dat er mensen klaarstaan om een ambt op te pakken. Dat ze zich geroepen weten. En die roeping willen aannemen. Ik denk wel dat Johan, Letty, Klaas en Jan klaarstaan om na de vakantie dat ambt op te pakken. Ik wil u danken hier ook in de gemeente. Waar zoveel mensen actief zijn op hun haar eigen plek. Ik dank u wel dat u dat geeft. En wil u bidden, wilt u ons helpen om samen gemeente te zijn. Om oog te hebben voor elkaar. Om ook onze plek in te nemen, hier waar we nodig zijn. Heer, help ons daarbij. We willen u bidden voor de kerk in onze omgeving. Zeker de kerkraad in Hengelo, als er langzaamaan een eind moet komen aan een heel lang proces wat gelopen wordt. Hierin geprobeerd om heel zorgvuldig te zijn en ook geprobeerd wordt om iedereen recht te doen. En dan bost het. Je helpen om daarin een goede beslissing te nemen en dat op een goede manier te doen. Zegen die gemeente. Ik wil u bidden voor verdrinkers aan het rot. Heer, als hij door het opheffen van de gemeente in Enschede Oost geen gemeente meer heeft. Heer, wilt u daarin voorzien? zodat hij ook in uw koninkrijk, in uw kerk, zijn werk kan blijven doen. Jullie bidden voor dominee Kees van Düsseldorp in Neden en ook de gemeente daar. Heer, geef hem verder herstel, zodat hij zijn werk maar mag oppakken. Heer, willen u bidden voor... willen u danken dat Chris nu ook lid is van de gemeente. Heer, hij hoorde er al heel lang bij en dat is eigenlijk gewoon heel natuurlijk gegroeid, Heer. Maar dank u wel dat hij er is samen met Lisette. Heer, zegen hem verder ook in hun leven. Willen u bidden voor iedereen die in spanning zit voor de uitslag van de examens komende week. Heer, geef rust en als kan ook een goede uitslag. Willen u bidden voor de verkiezingen die er op dit moment zijn, ook in Europa. Heer, wilt u dat leiden? Heer, willen u bidden over de vorming van een nieuw kabinet bij ons in Nederland. Heer, wilt u dat zegenen? En wilt u de regering geven die u wilt dat we krijgen? En Heer, dat levert ook best heel veel vragen op. We merken ook dat er polarisatie is, ook in de maatschappij. Heer, dat bepaalde standpunten verharden. Heer, en we brengen dat ook bij u, Heer. We willen u bidden voor onze christenen in landen waar het moeilijk is, gevaarlijk is om te geloven. We willen u bijzonder bidden voor de christenen in Pakistan, als er aanvallen geweest zijn. Heer, een kwetsbare groep, Heer, hou hen vast en bescherm hen. En Heer, er zijn vast veel meer te bidden, dingen te bidden. Heer, u kent wat er leeft in onze hart en dat brengen we bij u. En wij eren en aanbidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan komen de kinderen uit de Bijbelklas zo weer terug. En dan komen de kinderen uit de kerk er ook weer bij komen. En dan sluiten we samen de dienst af. En dat doen we door het zingen van een lied, Genade zo oneindig groot. De Heer, laat het niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang je geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.
Thank you.